Goedemorgen, alle hier aanwezig in de kerk en aan ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin dominee Charlotte Inkelaar de Mos zal voorgaan. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar mevrouw Nelly Brands uit Etten-Leur. Wij wensen haar van harte beterschap toe. Wie de bloemen weg wil brengen, kan ze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de pastorijen, waar u zoals altijd van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. De eerste collecte van vandaag is voor Open Doors. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen. Volgende week zondag 21 april begint de kerkdienst om 10:30. In die dienst hoopt dan voor te gaan dominee Harm Jan Inkelaar. Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 33, vers 8. Wij wachten stil op Gods ontferming. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
Laten we stil zijn voor de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God de Vader, van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Vandaag is het de derde zondag van Pasen, zoals dat heet. Misschien een beetje apart, want we denken, ja, Pasen hebben we gehad 2 weken geleden. Maar de zondagen daarna, dat zijn de zondagen van Pasen. En die duren maar liefst 50 dagen lang. Dus eigenlijk wel interessant, we hebben voor Pasen de 40 dagen tijd. En na Pasen de 50 dagen van Pasen. Ja, waarom is dat? 40 dagen tijd is tijd van voorbereiding op Pasen. De 50 dagen tijd is eigenlijk een tijd die ons gegeven wordt om dieper in het paasgebeuren in te gaan. Om daar dieper mee te gaan leven. En ja, daar zijn we maar niet zo 1, 2, 3, paas, halleluja, klaar. Maar het heeft tijd nodig om vanuit Pasen en met Pasen te leven. Dus vandaar de 50 dagen van Pasen. We zingen samen een paaslied, 625, Groen ontluikt de aarde. Laten we bidden om Gods ontferming. Heer onze God, in deze tijd van Pasen zingen wij van liefde, van leven dat ontluikt, van uw overwinning op de dood. Zingen we van hoop, omdat u de dood overwon. We bidden om ontferming over ons en over onze wereld, omdat er zoveel plaatsen zijn op aarde waar de haat het wint van de liefde, waar de dood het wint van het leven, waar de uitzichtsloosheid het wint van de hoop. Christus, ontferm u over mensen overal, jong en oud, ver weg en dichtbij. Dat mensen zich laten aanspreken door uw geest op hun doen en laten, op hun gedachten en gevoelens, op hun woorden en daden. Geef ook ons vernieuwing en nieuw leven, nieuw denken, nieuw doen. Heer, u die als zaad gestorven bent en door de dood bent heen gegaan, laat uw liefde regeren in onze levens en in onze wereld, tegen alle duisternis en dood in. We danken u voor uw genade, uw trouw en uw liefde, en prijzen uw naam met heel ons hart. Amen. Laten we zingen 643, de versen 1, 2, 5, 7 en 8. Laten we bidden om de opening van het woord en het licht van de Heilige Geest. Heer onze God, dank u dat we hier aan het begin van een nieuwe week mogen zijn. Met alles dat wij met ons meedragen. Aan vreugde en blijdschap, om dingen die geweest zijn, die gekomen zijn. Maar ook met zorgen om wat gebeurt in de wereld. En ook soms met verdriet om dingen die we hebben meegemaakt. We danken u, Heer, dat u ons kent zoals we zijn en weet wat er in ons leeft. En we bidden u, kom ons tegemoet door uw woord en door uw geest. Raak ons aan daar waar wij het nodig hebben. Geef ons nieuwe hoop, nieuwe moed, nieuw geloof. Dat bidden we voor onszelf en voor elkaar, voor alle mensen die nu of later met ons verbonden zijn. We bidden het ook voor de kinderen in de nevendienst. Heer, dat we met kracht mogen verder gaan door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. We hebben ook vandaag een kinderlied en het is dus heel fijn dat er ook kinderen zijn. En dat is ook nog fijn omdat we vandaag ook afscheid nemen van Regina als leiding van de kindernevendienst. Maar dat doen we straks als jullie weer terugkomen. Jammer, maar we komen er straks op terug. En ook begrijpelijk na heel veel jaren trouwe dienst. We zingen een lied met de kinderen dat jullie waarschijnlijk wel kennen. We doen het nu met elkaar. Het lied uit de evangelische liedbundel 452. Jezus is de goede herder. Want vandaag een beetje en de komende weken gaat het, heb ik begrepen, over Jezus als de goede herder. Welkom, kinderen. Ah. We gaan luisteren naar de lezingen. En Arja die zal voor ons lezen. Na de lezing uit Marcus zingen we 119, vers 13 en 14. Na de tweede lezing uit 1 Petrus zingen we 675, vers 1.
Ik lees voor u Marcus 12, 28 tot 34. een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is, luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En daarna komt dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem: inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij. En Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Ik lees voor u 1 Petrus 1, 3 tot 9. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die klaar ligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu, tot uw verdriet, nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof, zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding.
Na de verkondiging zingen we uit de evangelische liedbundel 279. En de hoofdlezing voor vandaag is uit 1 Petrus 1. En daarin wordt gesproken over een levende hoop, doordat Christus uit de dood is opgestaan. En dat is een van de accenten die ik graag samen met u wil overdenken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Leven in hoop of leven met hoop. Je vraagt je af, kan dat eigenlijk wel in deze tijd? Is daar reden toe? Je zou denken van niet. De huidige situatie in de wereld drukt veel mensen neer. En het gevoel van, komt het nog goed met de wereld? Komt het nog goed met ons mensen? Zal er nog vrede zijn? Zullen mensen wereldwijd nog ooit in vrede kunnen leven? Kunnen we nog hoopvol zijn wat dat betreft? Wat is hoop eigenlijk? Hoop, je kan er veel over vertellen, over nadenken. Hoop is niet iets statisch. Het is niet een blok graniet, zo van dit is hoop. Nee, hoop beweegt en het beweegt ook in onze levens. Soms zijn we heel hoopvol. En op een ander moment kunnen we de moed, de hoop verliezen. Het gaat soms heen en weer, als een golfbeweging. Hoop is gebaseerd op verwachting. En wat kunnen we, wat mogen we verwachten in deze tijd? Ik wil eerst kijken naar 1 Petrus, wat daar gezegd wordt over hoop. En het is goed om dan te bedenken dat die brief geschreven is door de discipel Petrus. Vele jaren na de dood en opstanding van de Heer. Hij zegt dat door de opstanding van Christus wij mensen opnieuw geboren zijn tot een levende hoop. Dat we kunnen leven met hoop. En dat klinkt misschien wel heel erg groots. Is dat wel realistisch? Kan dat werkelijk? Kunnen wij leven met een levende hoop? Levende hoop hebben en ook dat vertegenwoordigen in ons leven? Nu is het zo dat als Petrus die brief schrijft aan een groep van gemeenten in Klein-Azië, dat het niet zo is dat hij schrijft omdat het daar zo fantastisch gaat. En ook niet omdat hij van zichzelf een optimistisch persoon is. We hebben de afgelopen 40 dagen tijd ook verschillende keren gekeken naar Petrus in de diensten. Hij schrijft ook niet omdat hij nu ineens heel erg gelukkig is en helemaal stabiel, niet meer heen en weer gaat in zijn gevoelsleven. Nee, hij schrijft aan mensen die het moeilijk hebben, die vervolgd worden en die beproevingen moeten verduren. Zo omschrijft hij dat. De mensen aan wie hij schrijft moeten beproevingen verduren. In vers 6 horen we dat. Petrus heeft zelf van alles meegemaakt met Jezus gedurende de 3 jaar dat ze samen optrokken, samen met de discipelen. En we weten ook dat hij Jezus heeft verloochend, dat hij de dag meemaakt dat Jezus gekruisigd wordt. En dat hij zelf ook door allerlei gevoelens heen gegaan is. Gevoelens van geloof en hoop, maar ook van spijt en van schuldgevoel en van wanhoop. Petrus hield van Jezus, maar het lukte hem niet altijd om daar op een goede manier uiting aan te geven. En dan komt Pasen. De discipelen die leven tussen hoop en vrees. Want er waren vrouwen die gezegd hadden dat het graf leeg was en dat ze Jezus hadden gezien. Maar Petrus geloofde het nog niet zo erg en de anderen ook niet. En ze besluiten om maar weer de draad van hun oude leven, hun oude vissersleven op te pakken. Dat geeft een beetje houvast, doen wat je altijd deed voordat hij met Jezus meeging. En we horen dan in Johannes, het evangelie van Johannes, dat ze de hele nacht vissen, maar niets vangen. En op de oever staat een persoon die hen toeroept: hebben jullie wat te eten? Nee, dat hebben ze niet, want ze hebben de hele nacht niks gevangen. En het wonderlijke is dat ze dus ook niet in de gaten hebben dat dit Jezus is die op de oever staat en die eigenlijk ook alles al voorbereid heeft. Hij heeft zelf al een vuur aangestoken, hij heeft zelf ook al brood, maar hij vraagt hen om iets aan te reiken, om vissen aan te reiken. Dus opvallend dat in die paasperiode, die eerste tijd, er niet sprake is van grote vreugde en veel hoop, maar dat het allemaal toch nog wat ontredderd is en verdriet en verwarring. De discipelen, inclusief Petrus, ze weten het eigenlijk niet meer zo goed. En dat kunnen wij soms ook ervaren, dat we het niet meer zo goed weten. Misschien ook het geloof dat eerder voor ons vrij vanzelfsprekend was, dat kan soms verwaaien, lijkt het wel. Het lijkt soms weggeblazen te worden door de dingen die gebeuren in onze levens of ook in de wereld. Of door het nieuws dat we dag aan dag horen, waar we ook niet echt hoopvol van worden. De dingen die gebeuren in de wereld. Geloof lijkt soms wel te kunnen verdampen, alsof het ineens weggaat. Als we het niet meer voeden, op verschillende manieren, maar ik denk onder andere door gebed en door de Bijbel, door het elkaar ontmoeten in de kerk en door samen te zingen, dan kan het zomaar gaandeweg minder worden, weggaan. En dat hoor ik ook wel eens terug van mensen die zeggen: ja, ik geloof niet, want ik ervaar het helemaal niet meer. En dat is wel een spannende vraag. Dat kunnen we ons best voorstellen, dat mensen zeggen van: ik geloof niet meer. Tegelijkertijd is ook de vraag: ja, maar wat doen wij daar dan aan? Kunnen wij ons geloof voeden, zodat het niet verdampt? Want als je er niets meer mee doet, dan verdampt het vanzelf. Dan gaat het vanzelf wel weg. Ik dacht aan een brood, u kent het misschien wel nog van vroeger, zo'n vriendschapsbrood. Wordt ook wel Herman genoemd, maar ik typte even in Herman brood en dan krijg je natuurlijk eerst wat andere hits. Maar goed, dat brood, dat vriendschapsbrood, dat werd Herman genoemd. En u heeft misschien ook wel eens zo'n klompje deeg thuis gehad en met een beetje vies gekeken van: ja, wat moeten we daar nu mee? Soms brengen kinderen dat mee van school en zijn dan heel blij. En moet je dat omscheppen elke dag en het warmte geven. En dan op de 4e en de 9e dag, ik heb het even nagekeken, moet het gevoed worden met bloem en rozijnen op het laatst en zo. Nou ja, dan wordt het een mooi brood en dan kan je er ook van uitdelen. Dan kan je ook anderen dat brood en die kunnen daar ook weer mee verder gaan. Goed, dat brood dus, dat Vriendschapsbrood, dat moet gevoed worden. En dan wordt het een echt brood. Of we kunnen denken aan een plant. Als je een plant geen water geeft, dan verlept die. En soms red je het dan als je hem alsnog water geeft, maar dat kun je niet eindeloos blijven doen. Dus ook planten hebben voeding nodig, water nodig. En ook wij mensen hebben voeding nodig. Anders verlept de plant van ons geloof. Nu, als Petrus de brief schrijft, dan is het stof van al die gebeurtenissen al wat neergedwarreld, neergedaald. En nu schrijft Petrus: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. Dus twee dingen eigenlijk. Hij heeft Christus door de opstanding ons nieuw leven gegeven. We zijn nieuw geboren. Dat is ook zijn eigen ervaring geweest. Door alles heen is Petrus uiteindelijk nieuw geboren. Heeft hij een nieuw bestaan gekregen. Dus niet meer een bestaan vol twijfel en wanhoop, maar met een levende hoop. Je kunt zeggen, het heeft ook een dubbele betekenis. Als wij leven met een levende hoop door de opstanding van Christus uit de dood, dan betekent dat enerzijds dat we kijken naar Jezus die de dood heeft overwonnen door op te staan. Dat hij leeft en dat wij dus niet te maken hebben met, wat ik ook al eigenlijk eerder zei, we hebben niet iets gekregen, een erfenis van de Heer, een soort geldelijke erfenis of een mooi fossiel als erfenis of een mooie herinnering aan wat eens was. Nee, hij geeft ons, hij wil ons geven een levende hoop, omdat we een levende Heer hebben. Een levende Heer en een levende hoop. En dat doet ook iets in ons, in onszelf. Wij mogen van hem ook een levende hoop krijgen. Dat is iets anders dan dat we optimistisch zijn, want dat heeft vooral te maken met je karakter. De ene mens is optimistisch van karakter en de andere wat minder. En natuurlijk speelt dat ook wel mee in hoe wij ons voelen, maar die hoop van de Heer, omdat hij leeft, is toch echt iets anders. Is iets wat we ontvangen als een geschenk in ons geloof. En het is ook iets anders dan dat we vertrouwen hebben in bepaalde politici of presidenten. Daar kunnen we soms onze vragen bij hebben, terecht. En ik denk nog wel eens, ook als je denkt aan waar stel je je vertrouwen op. Hè, soms stel je ook je vertrouwen op een bepaald persoon die je goed kent. Dat je denkt van nou daar verwacht ik echt iets van, daar hoop ik op. Maar de oude psalmberijming van psalm 146, misschien kennen sommigen van u die nog. Dat is een mooie regel die zegt: vest op prinsen geen betrouwen. En dan prinsen in de zin van mensen. Vest op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Zoudt u uw hoop op mensen bouwen? Met een vraagteken. Dus wij mogen hoopvol zijn. Niet vanwege mensen op wie wij bouwen of van wie we alles verwachten. Maar vanwege de Heer die leeft. Die door de dood is heen gegaan en is verrezen uit de dood. En hij is betrouwbaar. Hij is die hij is. En naar hem mogen we kijken en op hem mogen we bouwen. In de Bijbel wordt God, Romeinen 15 bijvoorbeeld, vers 13, wordt God ook zelf de God van de hoop genoemd. Nou, nog een ander Bijbels beeld voor hoop is het anker. Hoop is als een anker, komt uit de Hebreeënbrief. Een anker dat ons leven stevigheid geeft, een vast punt. Als wij ons leven vergelijken met een bootje, dan is het een bootje dat aan een anker ligt. Dan kan het nog wel op de golven meedeinen en dobberen, maar het heeft wel een vast punt, omdat het anker in de bodem is vastgehaakt. En zo mag het anker van ons leven vastgehaakt zijn in God, in Christus. We bewegen wel mee op de golven, maar het ankerpunt is vast en stevig. Dus het ene beeld en de belofte is de hoop die hier spreekt. En het andere is dat het beeld in 1 Petrus 1 vers 3 is dat wij door de opstanding van Christus opnieuw geboren zijn. En daarom, ik zei het al aan het begin, leven wij nu in de paastijd en duurt die paastijd wel zeker 50 dagen. In deze tijd zie je ook dat buiten alles zo mooi uitloopt, dat alles zo mooi groen wordt. Dus ook de natuur herinnert ons aan dat nieuwe leven. En wij hebben tijd nodig om dat nieuwe leven van Pasen binnen te gaan. Maar we mogen zijn als pasgeboren kinderen, leven in een ander bestaan. En daar zingen al die paasliederen ook over. Dat je het leven viert, dat je mag binnentreden in dat nieuwe bestaan. En dat dat tijd nodig heeft. Maar we mogen door de tijd heen groeien naar onze Heer. En ook groeien in hoop. We mogen ook steeds weer opnieuw hoop ontvangen. Want ik zei het al, niemand is altijd hoopvol op gelijk niveau. Het gaat altijd wel heen en weer in ons leven. Want er is ook veel dat onze hoop rooft of wegneemt. Petrus die schrijft in vers 8, dat is het tweede vers waar ik nog kort bij wil stilstaan. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben en zonder hem nu te zien. Gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Dat is dus anders als het voor Petrus zelf was. Petrus heeft de Heer wel meegemaakt. Hij heeft hem gezien, hij heeft hem gehoord, hij heeft hem aangeraakt met zijn handen. Maar de mensen aan wie hij nu schrijft, die hebben hem niet gezien. Die hebben hem niet van dichtbij meegemaakt. En dan schrijft hij, u hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben en zonder hem nu te zien, gelooft u in hem. En ja, dat is ook iets dat voor ons geldt. Wij geloven in hem zonder dat we hem ooit gezien hebben. We hebben het getuigenis in de Bijbel, maar we hebben hem zelf niet gezien. En u hebt hem lief, schrijft Petrus. En dan denk je, ja, kun je iemand die je nooit gezien hebt, kun je die dan lief hebben? Het laat al wel zien dat het niet in eerste plaats gaat om iets van ons hoofd, als Petrus spreekt over liefhebben. Maar dat spreekt veel meer van ons hart, van ons gevoel. Maar nogmaals, ja, kan dat wel? Kun je van iemand houden die je nooit hebt gezien? Het feit dat wij hier zijn, dat laat denk ik zien dat het kan. Wij mogen het ook zien als een uitnodiging om de Heer lief te hebben, om ons hart te laten spreken. Want soms dan hebben we de neiging om, als we over geloof spreken, meer te hebben over onze overtuigingen en over de dogma's. Dus dat zit allemaal hier in ons hoofd. Maar het gaat dus veel verder. Het gaat over ons hart en ons gevoel. En daarom lazen we ook Marcus 12, het grote gebod. Waar Jezus zegt, heb de Heer lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. En uw naaste als uzelf. Dus de Heer liefhebben met alles wat we zijn, ons hart, ons gevoel, onze kracht, ons verstand. Zo mogen wij hem liefhebben. En dat gebod komt ook al uit Deuteronomium 6, het Oude Testament. Dus hoe kunnen wij hem dan liefhebben in onze levens? Nou, ons hart, dat stuurt ons hele leven eigenlijk aan. Het bepaalt onze gedachten, onze daden, onze gevoelens. En als wij met ons hart meer en meer de Heer leren liefhebben, dan sijpelt dat door ons denken en door ons doen heen. En dan spreekt hij ook nog over vreugde, dat zonder hem nu te zien, ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Nou, daar kan je ook nog veel over zeggen, maar eigenlijk het mooiste vind ik dat er gesproken wordt over vreugde. De Heer liefhebben in hem en hem dienen, dat is niet een zware last of een moeilijke opdracht. Nee, er is sprake van vreugde, een onuitsprekelijke vreugde. En ja, misschien ervaart u daar soms wel eens iets van, of heeft u daar wel eens iets van ervaren. Dat je eigenlijk heel dankbaar en blij kunt zijn op sommige momenten met je leven, maar ook met God. Omdat je weet dat je niet aan jezelf bent overgeleverd, maar dat hij ook jou draagt in je leven. Dat je zomaar dankbaar en blij bent, niet om een specifiek gebeuren, maar gewoon omdat je mag leven, maar niet alleen hoeft te leven, maar omdat God er ook is. En soms ervaar je daar iets van als je zingt, alleen of samen met anderen. Maar het kan ook op hele andere manieren zijn. Dat je momenten hebt in je leven dat je een soort diepe dankbaarheid ervaart. Een soort diepe vreugde. Door de opstanding van Jezus Christus zijn we opnieuw geboren en hebben we levende hoop gekregen. In deze lastige tijd in de wereld, waar veel aan de hand is, mogen wij ons als mensen die geloven oefenen in het en toch. En toch is er een God die mij hoop geeft, die ons hoop geeft. Laten we de vlam van de hoop hoog houden. En laten we hoopvol leven, omdat we een levende Heer hebben. We mogen leven in en door Pasen. 50 dagen en nog veel meer. Wij blijven geloven dat onder miljoenen de Heer van de schepping een plan met ons heeft, waarin zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen en dat aan elk leven betekenis geeft. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, we danken u dat we mogen leven in hoop. Dat we mogen leven in vertrouwen dat u, de opgestane, met ons gaat. Dank u dat we nieuwe en vernieuwde mensen mogen zijn. En ons mogen bewegen en leven en zijn in u, onze Heer die leeft. Dank u dat we mogen geloven dat er een nieuwe dag komt, wanneer het oog van de volken zich niet meer vergeefs naar de horizon richt. Dat werkelijkheid wordt wat beloofd is. En dat we reeds hier en nu mogen leven voor u en de ander. Leer ons liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel, verstand en kracht. Vader, we bidden u voor de mensen die wonen in de aangevochten delen van onze wereld. In het Midden-Oosten en Gaza, in Oekraïne en Soedan en zoveel andere plaatsen op aarde. Heer, we bidden op deze dag ook in het bijzonder voor Israël dat zij niet terug zal slaan nu Iran aangevallen heeft, maar dat ze wijs zal zijn en niet wraak zal willen nemen. Heer, wilt u Israël bewaren en haar ook beschermen voor de aanvallen van buitenaf. We bidden u om stabiliteit waar zoveel wankel is, om de bereidheid om te onderhandelen en ook om zorgvuldigheid voor alle die regeren, in welk opzicht ook. We bidden dat politici niet hun eigen impulsen volgen, maar kijken naar wat goed is voor het volk en de situatie. Heer onze God, wij bidden ook voor jongeren en jongvolwassenen die het vaak moeilijk hebben. Misschien omdat het leven te zwaar lijkt. We bidden voor mensen met een burn-out en voor hen die kampen met ziekte. Voor alle die rouw dragen vanwege gemis of vanwege ander verlies. Heer, wees nabij. Maar we mogen u ook danken voor de goede dingen die wij mogen ervaren. We danken u voor nieuw leven, de geboorte van een kleinkind. We danken u voor de afgelopen week waarin mensen uit West-Brabant samen op vakantie konden gaan. En ook voor alle die dat hebben begeleid. We danken u voor Inge en Michel en Leni en Walter en zoveel anderen die deze week hebben mogelijk gemaakt. En we bidden dat de mensen daarop kunnen tieren. Dat ze met blijdschap kunnen terugkijken. En dat het hun moed geeft. We bidden ook voor wie in het ziekenhuis ligt. We denken aan Nelly Brands. Heer, wees haar nabij en geef haar moed en kracht. Dat ze weer mag opknappen. En zo willen we in een ogenblik van stilgebed onze eigen gebeden en gedachten bij u brengen. Heer, we danken u ook voor de inzet van Regina door de jaren heen, voor de kindernevendienst en de kinderen in de nevendienst, voor haar trouw en betrokkenheid. En met haar willen we u danken voor alle mensen die trouw zijn door de tijd heen en zich inzetten voor u en voor de ander. Heer, zo willen wij onze gebeden samenvatten in het gebed dat u ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk op de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Aha. Nou, jullie zijn precies op tijd.
Timing, hè?
Ja, ja, ervaring, denk ik. Ja, toch? Ja. Nou, wat hebben jullie gemaakt?
Want Charlotte had een heel mooi kinderlied uitgezocht van de Goede Herder, omdat de verhalen volgens Bijbel Basic over de Goede Herder gaan. Maar ik was eigenwijs deze week, dus ik had een ander verhaal uitgekozen over... Waar ging het nou over, het verhaal?
Mozes?
Mozes, ja. En wat gebeurde er met Mozes?
Die werd in een rieten mand gelegd.
Ja, exact. Die werd in een rieten mand gelegd. Hè. Dus in die zin wel ook, hè, het liep goed af. Dus ook wel de goede herder over Mozes heen, dat het goed met hem kwam en dat hij verzorgd werd. Maar wat had Mozes uiteindelijk nodig om groter te worden?
Melk.
Ja, melk. Nou, één ding, ik had geen moedermelk bij me, dus dat kon het niet worden. Maar we dachten wel van, nou, dan gaan we iets doen met eten. Dus ze hebben een hele, nou ja, wat zit er eigenlijk in die folie, Sam?
Een appel.
Een appel, hè, ja, exact. Dus een hele gezonde fruit, maar ook wel lekkers met wat snoep erop.
Gezond? Nou, dit is niet echt gezond.
Nou, wel veel, hè, wel veel. Dus ze hebben het voedsel voor Mozes gemaakt om goed op te kunnen groeien. En nog een kleine tractatie voor de jongelui. Dus dank jullie wel dat jullie waren.
Nou, even kijken of hij doet. Hij doet het. Na deze laatste creatieve uiting wat dit betreft, geef ik graag het woord aan Thea.
Ja, dankjewel. Ja, nou, dan ga ik een praatje doen, hè, Brigina. Maar we weten dat jij er heel goed in bent. Zo even uit de losse hand. Maar ik heb een goed voorbeeld gehad. Dus ik doe mijn best. Jij hebt 17 jaar lang met trouw, hoorde net al van jou, de kindernevendienst geleid. En daar zijn we jou heel dankbaar voor. Jij was iemand die altijd de kinderen voorop had. Hoe kan ik ze benaderen? Hoe hou ik het verhaal levendig? Hoe sluiten we aan bij de kindjes? Ook op een startzondag denken we ook aan de kindjes. Wat gaan we voor hun doen? In de tijd van corona. Out of the box, Brigina. Kind at home. KND at home gemaakt. Logootje erbij. Elke week online een nieuwsbrief naar de kindjes. Zodat het toch ook aan hun gedacht werd. Want daar sta jij voor. Al die jaren. 17 jaar lang. Hartstikke mooi. Ik moet even op mijn speakbriefje kijken, want helemaal lukte me dus niet. Maar dit niet alleen in de kerk. Achter de schermen gebeurt er ook heel veel. En daar was Brigina ook een ster in. Administratie. Een roostertje maken voor zodat elke zondag gedekt was met iemand van de kindernevendienst. En dat deed jij toch trouw. Weer trouw. Maar ook, welk kindje heeft welk jaar dat boekje gehad met kerst? Oh ja, ze hebben ook nog deze kindjes in het gezin, dus we moeten zorgen dat er een ander boekje komt. Ook daar dacht Brigina aan. Dus ze is zeer veelzijdig. En dat was nog wel een heel erg aanwinst voor ons als leiding, want dat nam heel wat uit handen van ons. Dus dat gaan wij natuurlijk missen, maar dat komt helemaal goed. Want we hebben er een andere collega bij, dus dat is heel fijn natuurlijk. En ja, daar wilden we je natuurlijk niet zomaar weg laten gaan. Daar wilden we natuurlijk ook wel wat aan geven. Want ja, 17 jaar, je had zelf jonge kindjes, maar je stond hier toch elke keer. En dat werd heel erg gewaardeerd. Dus ik heb een leuk cadeau. Dus ik wil je toch eventjes naar voren roepen, Brigina, dit keer.
Ik dacht, ik zit wel lekker.
Ja, dat dacht ik al. Wat jij van koken houdt. En Italië is wel jouw ding, hè? Reis geweest naar Italië. En een leuke pizzaplank, want het laatste bordje was een pizzabak. Dus we dachten, laten we even in het thema blijven. En met wat ingrediënten om zelf een goede pizza te maken, maar daar weet jij alles uiteraard van.
Heel graag.
En met wat leuke... Nou ja, fotootjes van de loop der tijd, de veranderingen die wij hebben gedaan met de pandbazen, de schoenendoosactie. Ja, noem het maar op. Ja,
nou, leuk.
Hartstikke fijn en heel erg bedankt.
Nou.
fietsen. Nee, ik lig er bijna uit.
Nou,
ja, is het zo doen samen? Mag ik niet een lekje wat?
Ja hoor. In de tas hebben we straks nog gelijk even de kinderen.
Ja, hier met deze ook. Ja,
nou, blijf maar even hier. Okay. Want op het laatst had de kerkraad ook nog een creatieve inval. We hoorden dat jij erg van koken houdt. Nou, dit is allereerst een officiële brief namens de kerkraad om je te bedanken voor al die jaren. Maar we hebben dus ook nog een ander cadeautje. Want omdat je zoveel van koken houdt, viel ons op het laatste moment iets in. Er is namelijk ook een heel aardig boek over Bijbels koken. Ik weet niet of je dat hebt.
Nee, zeker.
Nou, kijk, daar valt nog wat. En, alsjeblieft, namens. Ik heb het nog niet kunnen bekijken. Waar,
Zo te zien wel.
Bijbels culinair van Han Wilmink. Misschien zegt het deze of gene iets. Maar nou, we horen nog wel van je, Brigina.
Ja, heel leuk. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Dank je.
De brief?
Ja, die neem ik mee.
Maar je mag het ook even neerleggen hoor. Oh, er hoort nog iets bij. De bloemen. Dacht ik dan nu
misschien
al gelijk dat ze
denkt
van,
kijk,
geen bloemen.
Oh nee, maar ze zijn er wel. Oh, dit vind ik heel leuk. Ja, graag.
Kijk.
Nee, deze.
We zijn toe aan de collecte na dit mooie intermezzo. Ja, de collecte dus van harte aanbevolen. En na de collecte zingen we als slotlied 939 vers 1 en vers 3. mogen heen gaan in vrede en in hoop en ons gedragen weten door de zegen van onze God. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede.